onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84. Schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 40 en daarvan vers 1 tot en met 23. Genesis 40 tot en met het einde.
En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten, in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en ze waren sommige dagen in bewaring. Ze droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in één nacht. elk naar de uitlegging zijns troons, de schenker en de bakker, die van de koning van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan, en zie, ze waren ontsteld. Toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem: wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitlegging niet godes? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem: in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan een wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende. Zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zei Jozef tot hem: dit is een uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En ge zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben liefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef: ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelve uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is een uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze avond stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 40. En ik lees u als een samenvatting van de stof die vanavond onze aandacht vraagt, het zesde tot en met het achtste vers en ook het laatste vers van dit hoofdstuk. Allereerst vanaf vers 6. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en zie, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem: wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet godes? Vertelt ze mij toch. En dan nog het 23e vers. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen over het woord. Het is, Heere, aan de avond van deze dag dat u ons samenbrengt. En wanneer we de gang naar uw huis hebben gemaakt, dan is ons oog wellicht gevallen op de natuur en hebben we kunnen zien hoe waar het is wat de psalmdichter zingt. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. En Heere, zou u nu niet alleen in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke uw zegen willen schenken. Want dezelfde psalmdichter, hij zegt het in de 19e psalm, nadat hij gezongen heeft over uw heerlijkheid in de schepping, des Heren wet nogthans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En Heere, u weet of er vanavond nog van die slechten, van die eenvoudigen onder ons gekomen zijn, die zelf geen licht en geen wijsheid hebben, o, die misschien het spreken van u in hun leven wel hebben opgemerkt, maar die hebben moeten leren dat de uitleggingen Godes zijn. En dat al onze eigen uitleggingen op niets uitlopen. Heere, zou u dan vanavond nog eens licht willen laten vallen over hun geestelijke toestand, en dat ze in het licht van deze geschiedenis diep uit het Oude Testament, Heere, mogen ontvangen onderwijs voor hun hart. Wilt u hongerigen met goederen vervullen? Wilt u armen en nooddruftigen naar uw eigen woord verschonen, sparen? En schenkt u vanavond wat nodig is. U kent zo de omstandigheden waaronder we hier gekomen zijn. Misschien alleen uit gewoonte. En dan gaat het om een goede gewoonte, Heere. En dan zeggen we u ook dank dat u ons hier hebt willen brengen. Maar dan bidden we toch van u, geeft u dat het vanavond eens meer mag worden dan een gewoonte. Dat we acht mogen gaan geven op datgene wat u in uw woord te spreken hebt. En dat we uw spreken in ons hart en leven mogen opmerken. Maar gedenk, Heere, ook diegenen die met vragen en worstelingen hier een plaats hebben ingenomen. Wilt u geven, Heere, dat er zo, zoals we het zojuist gevraagd hebben, onderwijs van u ontvangen mag worden. En mogen we dat ook vragen voor degene die u kennen en vrezen mogen. Heere, hun toestand kan ook zo heel verschillend zijn. Ze kunnen zo in de duisternis gaan. Ze kunnen ook in het licht van uw vertroostend aangezicht wandelen. Maar hoe het ook is in geestelijk opzicht, schenkt u onderwijs aan degenen die u door genade mogen kennen. Heere, wil met ons zijn zoals we hier in de kerk gekomen zijn, maar gedenk ook degenen die thuis met ons meeluisteren, in deze ogenblikken of op een ander moment. Wilt u, Heere, ook schenken wat nodig is in het spreken. Want het is zojuist terecht opgemerkt in de consistorie. Uw woord is voor ons zo'n verborgen woord. Zo'n gesloten woord. En Heere, dat geldt ook voor degene die geroepen wordt om uw woord te ontvouwen. We zijn in alles zo afhankelijk van uw licht en van uw leiding. En van de bediening van uw geest. En Heere, als we iets belijden moeten deze avond op en onder de kansel, dan is het wel dat we dat zo verzondigd en verbeurd hebben. Dat we geen recht hebben op de bijstand en de werking van uw geest. Maar Heere, mogen we ootmoedig vragen en schenkt u die ootmoed ook in het hart. Maar mogen we u bedelen en smeken of u naar uw eigen woord uw geest wil laten waaien. En of u die geest van de vier winden der aarde wilt laten komen om te blazen in deze gedoden, zoals Ezechiël het zei. Opdat er leven mag komen in een vallei van dorre doodsbeenderen. Heere, doe het opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Denkt u aan degene die we thuis hebben achtergelaten, ontferm u zich ook over hen. Gedenk aan allen die moeite en zorg kennen. We bidden u, Heere, voor de rouwdragenden. We denken bijzonder ook aan de familie van Breugel, die, zover we weten, ook met ons zullen meeluisteren, maar gedenk ook hen. En Heere, wees met de zieken, de beproefden. Degene ook onder ons die vanavond wel in de kerk zijn, maar die te neergedrukt worden door allerlei zorgen, die noden en vragen kennen in hun leven en voor wie het zo moeilijk is. Heere, wilt u in gunst op hen neerzien en wilt u ze krachten en hulp geven, ook schenken dat ze dat van u mogen verwachten. En wil ook onderwijs geven in die wegen vanuit het veel beproefde leven van Jozef. Maar Heere, laat het ook zijn dat we ons niet tevreden zullen stellen met tijdelijke bijstand en hulp alleen. Hoe groot en hoe onverdiend ook, laat het ons om meer te doen mogen zijn. Laat het ons om die levendmakende werking van uw geest te doen mogen zijn. Schenk zo wat nodig is. We bidden het u ook voor onze jonge mensen in deze tijden van examen. Wil u ze helpen, Heere. En waar ze vanavond ook voor een deel in ons midden mogen zijn, gedenk ze ook bij het luisteren. En laat het woord ook hun jonge harten mogen bereiken. We bidden dat van u. Uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 85ste en 86ste vers. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. En ook het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 85 en 86 van Psalm 119. Er is één collecte bestemd voor de kerk. Psalm 77, het 8e vers willen we zingen na de Bijbellezing. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Het 8e van Psalm 77 na de Bijbellezing. Geliefde gemeente, wie waren het die de Heer Jezus Christus, toen hij in de diepste beproeving kwam, gezelschap hielden? Wanneer we de lijdensgeschiedenis die we nog niet zoveel weken geleden met elkaar overdacht hebben, nog even in onze herinnering terugroepen, dan weten we het. Het waren twee misdadigers, twee moordenaars. Jesaja had het al geprofeteerd. Hij is met de misdadigers, met de overtreders geteld en gerekend. En als de Heer Jezus Christus daar hangt, verstoten door de aarde en verlaten door zijn vader, dan zijn de mensen die het dichtst bij hem zijn, de ene en de andere moordenaar aan weerszijden. En dan bevindt de Heer Jezus Christus zich niet alleen onder die misdadigers, onder die moordenaars, dan verdraagt hij hen niet alleen, maar dan onderwijst hij hen ook. En iets daarvan zien we voorafgeschaduwd in ons teksthoofdstuk dat vanavond de aandacht vraagt. Want Jozef, die in zijn weg door de diepte naar de hoogte, door de vernedering tot de heerlijkheid heen wijst naar de meerdere Jozef, naar de Heer Jezus Christus. In wier gezelschap bevindt hij zich als hij in de diepste beproevingen terechtkomt? Ook in het gezelschap van twee misdadigers. De schenker en de bakker, die allebei tegen hun heer, tegen de farao gezondigd hadden. En ook Jozef is niet alleen maar aanwezig te midden van die twee, maar hij mag het woord van God tot hen spreken. En daar liggen allerlei lessen in die we vanavond met Gods hulp willen overdenken. Onder het thema Jozef als getuige in de gevangenis. Jozef als getuige in de gevangenis. Drie gedachten. Allereerst ontmoeten we hem als een getuige die bewogen is, een bewogen getuige. Dat is vers 1 tot en met 7. Waar we Jozef in de gevangenis zien en waarvan we van hem lezen, hij zag hen aan en zie, ze waren ontsteld. Toen vraagde hij aan de hovelingen van farao: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Een bewogen getuige. In de tweede plaats ontmoeten we hem als een getrouwe getuige. Want Jozef, hij spreekt eerlijke woorden. Hij houdt het de schenker en de bakker voor. Zijn de uitleggingen niet godes van God? En hij spreekt niet alleen een boodschap van leven en van hoop, maar hij moet ook wijzen op de dood. Een getrouwe getuige die ook zo heenwijst naar Christus, de getrouwe getuige. En tenslotte ontmoeten we Jozef als een beproefde getuige. Want het slot van het hoofdstuk zegt: de overste van de schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Dus Jozef als bewogen getuige, Jozef als getrouwe getuige en Jozef als beproefde getuige. Nog steeds zit Jozef in de gevangenis. Hij is daar geweest van ongeveer zijn 20ste, 22ste jaar. Het is niet helemaal zeker in welk levensjaar hij er precies terecht kwam in de gevangenis. Maar wel weten we dat hij pas 30 jaren was toen hij die gevangenis verlaten mocht. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij de omstandigheden waarin Jozef zich daar bevond. Dat waren moeilijke omstandigheden, want de gevangenis, en u herinnert zich nog wellicht dat met deze gevangenis waarover hier gesproken wordt, een heel bepaalde gevangenis bedoeld werd. Een gevangenis die lag op de grens van Egypte en Kanaan. Een strafvesting zouden we kunnen zeggen. Die niet alleen gebruikt werd om krijgsgevangenen van de farao op te sluiten, maar ook de grootste misdadigers een plaats te geven. Wel, in die gevangenis zijn de omstandigheden voor Jozef moeilijk geweest. We weten dat vooral ook uit de 105e psalm, waarover Jozef geschreven staat dat zijn persoon in de ijzers kwam. Dat wil dus zeggen dat Jozef gebonden werd met kettingen. En dat zijn voeten in het blok besloten werden. Jozef, hij heeft op bepaalde delen van de dag, wellicht ook vooral in de nacht, gebonden gezeten. En in al die gevangenschap zal het vooral voor Jozef een beproeving zijn geweest dat al Gods beloftenissen hun vervulling lijken te missen. Dat zal de duivel vooral Jozef in het oor hebben gefluisterd. Jozef, waar is God op wien gij bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? En toch was de Heere in dat alles met Jozef. En hij wendde, daar hebben we de vorige keer nog wat uitvoeriger bij stilgestaan, hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. En dan breekt het 28ste jaar van Jozefs leven aan, dat is zeker. 2 jaren voor het moment dat hij deze gevangenis zal verlaten. En in dat 28ste jaar gebeurt er iets opmerkelijks. Er komen 2 nieuwe gevangenen de gevangenis binnen. En dat zijn bepaald belangrijke gevangenen. We lezen in het 2e vers van onze schriftlezing dat er gesproken wordt over de overste van de schenkers en over de overste van de bakkers. Die aanduiding zal ons denk ik duidelijk zijn. De overste van de schenkers was de man die eindverantwoordelijk was voor datgene wat de farao te drinken kreeg. Hij zag toe op het vervaardigen, op het bereiden van de dranken voor de farao. En hij moest datgene wat de farao te drinken kreeg ook heel persoonlijk overhandigen nadat hij het eerst had voorgeproefd. En de overste van de bakkers, hij had een soort gelijke functie. Hij had de verantwoordelijkheid ten aanzien van al datgene wat de farao te eten kreeg. En ook daar had hij niet alleen het toezicht op, maar vooral moest hij zich er ook van vergewissen dat het voedsel voor de farao niet vergiftigd was. Want bij zo'n hooggeplaatst persoon als de farao was het gevaar niet denkbeeldig dat iemand probeerde de farao zo te doden door het eten of verdrinken te vergiftigen. En deze 2 vertrouwelingen van de farao, want dat zijn het, hoge beambten, mensen hoog opgeklommen aan het hof van de koning van Egypte. Deze 2 mensen hebben, zegt het eerste vers, tegen hun heer, tegen de koning van Egypte gezondigd. Wat ze precies gedaan hebben, weten we niet, dat vermeldt de schrift niet. Het zou kunnen dat ze een complot tegen de farao hebben gesmeed. Dat ze inderdaad hebben geprobeerd vanuit hun positie om de farao naar het leven te staan. Sommige uitleggers opperen die mogelijkheid. Het zou ook kunnen dat de farao misschien een keer na zijn maaltijd ziek geworden is, onwel geworden is. En dat hij, zoals we dat ons ook wel kunnen voorstellen bij zo'n alleenheerser in het oosten, zo'n despoot die onbeperkte macht heeft, ja, dat hij heeft gedacht, wie is daar verantwoordelijk voor? Wie heeft ervoor gezorgd dat ik zo slecht te eten kreeg, dat ik onwel werd? En dat hij toen de eindverantwoordelijken heeft aangewezen. En dat hij deze twee mensen gevangen heeft gezet. Maar hoe dan ook, de overste van de schenkers en de overste van de bakkers, ze worden in bewaring geleverd, zegt de derde vers. En dat is dan in de gevangenis waar ook Jozef zich bevindt. Achter dat alles, en dat stip ik alleen maar even aan op dit moment, maar achter dat alles zien we, zoals we dat steeds in de geschiedenissen van Jozef hebben opgemerkt, de hand van de Almachtige God, die alle dingen leidt. En die het ook zo leidt dat de schenker en de bakker de gevangenis in moesten. Om uiteindelijk zijn raad te volvoeren. Om uiteindelijk, zoals Jozef het zal zeggen, helemaal aan het einde van het boek Genesis, een groot volk in het leven te behouden. En dan krijgt Jozef de opdracht in de gevangenis om juist deze twee voorname gevangenen, die eigenlijk in voorlopige hechtenis gesteld zijn, die tijdelijk in de gevangenis zullen zijn en vervolgens nog veroordeeld of vrijgesproken moeten worden, om deze belangrijke gevangenen te bedienen. Laten we, gemeente, nog even letten op degene die Jozef daarvoor de opdracht geeft. U leest dat in het derde en vooral in het vierde vers. Vers 3 zegt: hij, de farao, leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. En dan in vers 4 nog een keer: en de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende. We moeten even nauwkeurig letten op de aanduidingen die hier gebruikt worden. Hier wordt weer gesproken over de overste der trawanten. In het vorige hoofdstuk ging het over de overste van het gevangenhuis. Dat is iemand anders geweest. Een wat lagere beambte die het opzicht had over het gevangenhuis en die daar dagelijks de leiding gaf. Maar de overste der trawanten is naar alle waarschijnlijkheid iemand geweest die wij al kennen. Dat is Potifar geweest. Die ook aan het begin van het 39ste hoofdstuk zo wordt aangeduid. Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten. En u mag daar ook vertalen: de overste der trawanten. Dus we moeten het ons waarschijnlijk zo voorstellen dat toen Jozef vanuit het huis van Potifar op die verschrikkelijke beschuldiging van de vrouw van Potifar in de gevangenis geworpen werd, hij geen grote reis gemaakt heeft. Want Potifars huis zou heel dicht bij deze strafgevangenis zijn geweest. Potifar was niet alleen een overste van de lijfwacht van de farao, maar blijkbaar was Potifar ook degene die de eindverantwoordelijkheid had over die gevangenis. En onder hem stond dan de overste van het gevangenhuis, maar Potifar had in laatste instantie het voor het zeggen. En dan is het ook Potifar die Jozef de opdracht geeft om bijzonder zorg te dragen voor de schenker en voor de bakker. Blijkbaar is de toorn van Potifar weer bekoeld. Of heeft Potifar misschien wel geweten dat zijn vrouw hem wel eens bedrogen kon hebben met haar valse beschuldigingen? En heeft hij zijn vrouw ook in deze dingen toch wel wat gekend? Maar hoe dan ook, Jozef ontvangt de opdracht om bijzonder te zorgen in de gevangenis voor deze belangrijke gasten. Gevangenen die het toch eigenlijk zijn. En dan moet u zich Jozef even proberen voor te stellen in zijn omstandigheden. In de achterliggende jaren heeft Jozef, en dat zijn alweer 11 jaren geweest, in de achterliggende jaren heeft Jozef slag op slag gekregen. Gehaat door zijn broers, verkocht naar Egypte, op de slavenmarkt terechtgekomen, als slaaf in het huis van Potifar, daar beschuldigd van iets wat hij niet had gedaan, op die beschuldiging gevangen gezet in een kuil, in een hol, zoals Jozef het zelf in ons hoofdstuk noemt. Jozef in diepe ellende, in zware beproeving. En dan heeft Jozef in die omstandigheden toch oog voor de nood van zijn medemens. Want dat is wat we lezen in het 6e vers. En Jozef kwam 's morgens tot hen en hij zag hen aan. Jozef, hij heeft eens aandachtig gekeken naar die bakker en naar die schenker. En hij heeft het op hun gezicht gezien, de ontzetting, de ontreddering. Slot van vers 6 zegt, en zie, zij waren ontsteld. En dan lezen we verder, toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Is dat niet opmerkelijk, gemeente? Jozef in diepe ellende. Zeker, hij had inmiddels in die gevangenis toch een wat betere positie gekregen. Maar niemand van ons zou jaloers zijn op de omstandigheden waarin hij zich bevond. Op dat moment. Hij had geen enkele toekomst. Hij had geen enkele verwachting. Hij zat opgesloten in een strafvesting. En al mocht hij daar wat taken uitvoeren, toch was Jozef een beklagenswaardige gevangene. En terwijl die in die diepe beproeving zit, toch oog voor zijn medemens in nood. Jozef zag hen aan en meer nog, Jozef vroeg, waarom zijn uw aangezichten heden zo kwalijk gesteld? Waarom tekent de zorg en de benauwdheid en de ontzetting zich af op uw gezichten? Vertoont Jozef hier niet het beeld van zijn meester? Is Jozef alleen al in dit kleine stukje van ons teksthoofdstuk niet een heenwijzing naar de meerdere Jozef, naar diegene die in Jozefs tijd nog komen moest en van wie wij weten dat hij gekomen is, naar de Heer Jezus Christus, wiens beproeving veel dieper ging dan die van Jozef? Want Christus kwam niet alleen in de gevangenis en hij werd niet alleen gebonden. En hij werd niet alleen met de misdadigers gerekend, maar hij is nedergedaald tot in de angsten van de Godverlatenheid en tot in de angsten van de hel. En terwijl Christus daar hangt, aan het vloekhout van de schande in de laatste uren van zijn leven, heeft hij oog voor de nood van zondaren. Dat kunnen we zo aanwijzen in de lijdensgeschiedenis. Laat ik u een paar voorbeelden noemen. Als hij daar hangt aan het kruis, dan heeft hij oog voor het verdriet van zijn moeder Maria, die daar staat en voor wie het geldt in die ogenblikken dat er een zwaard door haar hart gaat. Dan heeft hij oog voor het verdriet, het nameloos grote verdriet van een moeder die bezig is om haar zoon te verliezen. En dan horen we het een stervende Christus zeggen: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. En nog een ander voorbeeld. Christus die daar hangt aan het kruis, hij heeft ook oog voor de geestelijke nood van de moordenaar aan het kruis die het tot hem bidt. Heere, gedenk mijner, wanneer ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan horen we het hem zeggen: voorwaar, zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Christus heeft oog voor de nood van zondaren die alles verdorven en alles verzondigd hebben. En van wie het leven één grote ruïne is geworden. Ja, we zouden het eigenlijk nog kunnen uitbreiden vanuit die twee voorbeelden. Want in heel het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft hij het oog gehad. Allereerst op de eer van zijn vader, maar ook op de nood van zondaren. En dat was toen hij daar als lijdende en betalende borg hing aan Golgotha's kruis. Maar dat is nu nog niet anders. Weet u in welke geschiedenis dat zo indrukwekkend duidelijk wordt? En misschien dat u me in gedachten wel voor bent als de Heer Jezus opgestaan is en op de middag van de opstandingsdag twee van zijn dwalende schapen gaat opzoeken, de Emmausgangers. En hij voegt zich als die onbekende bij hen. Dan is de vraag die de Heer Jezus daar stelt aan die Emmausgangers als de levende en de opgestane Christus bijna precies dezelfde als de vraag van Jozef in de gevangenis. Want dan zegt hij het: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Waarom ziet gij zo droevig? Kijk, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk: stort uw hart is voor mij uit. En maak uw zorgen en al uw noden eens aan mij bekend. Wel, zo mag gij dan vanavond ook gepredikt worden. Als die Christus die het zegt tegen zondaren die dat geenszins verdienen: waarom is uw aangezicht heden kwalijk gesteld? Waarom ziet ge zo droevig? Stort uw hart is voor mij uit. En zeg het eens, welke noden en welke zorgen, welke raadsels ook, welke onbegrepen wegen, welke geestelijke raadsels en noden en vragen u bezighouden. En maak ze toch aan mij bekend. Jozef Nee, Christus als de bewogen getuige. Onze tweede gedachte. We ontmoeten Jozef ook als een getrouwe getuige. Want dan gaan de overste van de schenkers en de overste van de bakkers het vertellen. Vers 8. Ze zeiden tot hem: wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. Misschien dat er iemand onder ons is die vanavond zegt: is dat alles? Is dat alles, een droom gedroomd? Wij kunnen ook wel eens een droom hebben en wij begrijpen toch doorgaans ook weinig van de dingen die we dromen. Maar u moet weten dat in het oude Egypte heel veel geloof gehecht werd aan droom. Men geloofde in die tijd en ook in het heidense Egypte dat in de dromen de toekomst voorzegd werd. En dan was het heel vaak zo dat iemand die dromen zelf niet kon begrijpen, maar dat hij zich dan met zijn dromen wendde tot een dromenduider, een dromenuitlegger. Die waren zeker aan het hof van de farao te vinden. En nu zitten daar die twee belangrijke beambten van de farao en ze hebben wel gedroomd. En ze hebben de gedachte gehad, bovendien ze hebben gedroomd, allebei in dezelfde nacht. En ze hebben de gedachte, deze droom heeft een bepaalde betekenis. Deze droom is van belang. Maar er is niemand in de gevangenis die die dromen uitleggen kan. En dan gaat Jozef spreken. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet Godes? Zijn de uitleggingen niet van God? Dat is een woord waar we deze avond eens een poosje stil bij moeten staan, gemeente. Want daar ligt meer in dan we op het eerste gezicht misschien zouden denken. Zijn de uitleggingen niet Godes? Het eerste waar u en ik, denk ik, aan zullen denken als we die woorden horen, ja, dat is dat Jozef dit bedoelt. Schenker, bakker, ik begrijp dat u zojuist gedroomd hebt. En ik begrijp ook dat u bepaalde waarde hecht aan die dromen. Dat u denkt dat die dromen niet maar menselijke dromen zijn, maar dat ze van God komen. Maar als het nu zo is dat die dromen van God komen en dat God iets te zeggen heeft in die dromen, ja, zou het dan ook niet zo moeten zijn dat de uitleg van die dromen ook van God verwacht moet worden? Zijn de uitleggingen niet Godes? En dan zou Jozef er natuurlijk vooral ook nog dit mee bedoeld hebben: zou de Heere niet aan mensen kunnen geven dat ze die dromen kunnen uitleggen? Zou de Heer het niet aan mij kunnen geven? En als God in de hemel dat behaagt, zou ik dan die dromen niet kunnen uitleggen? Vertel ze aan mij. Dat is toch het eerste wat in ons opkomt als we deze woorden van Jozef zo horen. Zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij. En dat is ook een van de betekenissen van wat Jozef hier bedoelt. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat de woorden die Jozef hier spreekt diep doorleefde woorden zijn. Zijn de uitleggingen niet Godes? En dan moet u zich nog even proberen te verplaatsen in Jozef. Het was 11 jaren geleden. Jozef was een jongen van 17. Toen Jozef zelf 2 dromen van de Heere had ontvangen. En toen we die dromen hebben behandeld in de eerste Bijbellezing, hebben we het met elkaar gezien hoe die dromen openbaringen waren van God. U mag ook zeggen beloften waren van God. Want de Heere sprak door Jozef in die tijd van de aartsvaders door dromen. En de Heere beloofde aan Jozef ja iets van zijn verhoging. Iets van zijn wonderlijke werk. Jozef droomde dat alle schoven van zijn broers en van zijn vader zich voor hem neer zouden buigen. En Jozef droomde dat de zon en de maan en de sterren zich voor hem neerbogen. Jozef kreeg twee dromen die niet maar gewone dromen waren, maar beloften van God. En als we de geschiedenis goed begrijpen, gemeente, dan lijkt het er toch op dat Jozef aanvankelijk met die beloften rijk geworden is. Rijk geworden is. Jozef, hij heeft er, en dat is misschien niet al te voorzichtig geweest, hij heeft erover gesproken met anderen, met zijn broers, met zijn vader. Aan de ene kant begrijpelijk, het waren ook de woorden van God, niet helemaal af te keuren. En toch zeg ik te veel wanneer ik denk dat Jozef zijn eigen uitleg aan die dromen al wel gegeven had. Het zou zo en zo gaan. Het zou in een rechte lijn omhoog gaan. De broers, zijn vader, ze zouden zich voor Jozef neerbuigen. Het ging in één keer omhoog. Het ging in één keer naar de heerlijkheid en naar de verhoging. Ja, dat dacht Jozef. Maar het ging anders. Jozef kwam op een weg die steeds maar dieper naar beneden ging. En die weg heb ik al even aangeduid vanavond. Verkocht naar een vreemd land. Geplaatst op de slavenmarkt. Verkocht als een stuk vee. In het huis van Potifar terechtgekomen om daar aan het begin het laagste slavenwerk te doen. En dan als die uiteindelijk iets omhoog lijkt te krabbelen. Iets omhoog lijkt te gaan, als er dan misschien toch voor zijn waarneming weer iets waar zou kunnen worden van die belofte van God. Die valse beschuldigingen van de vrouw van Potifar, en dan komt Jozef in de gevangenis en dan is zijn toekomst helemaal weg. Jozef heeft het moeten leren. 11 jaren lang. Dat de uitleggingen Godes zijn. De Heere had wel gesproken in het leven van Jozef. En de Heere had wel beloofd in het leven van Jozef. Maar de Heere gaat zijn beloften vervullen. Door de diepte heen. Door de onmogelijkheid heen. Het leek helemaal niet alsof de beloften van de Heere vervuld werden. Het werd steeds onmogelijker. En Jozefs uitleggingen, ze sneuvelden één voor één. Jozef heeft het moeten leren. Heere, ik versta het niet. Ik begrijp het niet. Ik heb geen licht. Ik wandel in duisternis. Maar Heere, de uitleggingen zijn van u. En dat gaat hij nu ook doorgeven aan de schenker en de bakker. Ziet u, dat zijn woorden die diep doorleefd zijn door Jozef zelf. Zijn de uitleggingen niet van God. Het zou een boodschap kunnen zijn voor iemand in de kerk vanavond. Of voor iemand die met ons meeluistert. Iemand die het voor het aangezicht van de Heere niet ontkennen kan en niet ontkennen durft. Dat de Heere gesproken heeft. Dat de Heere beloofd heeft. Maar u bent met die beloften gekomen. Op wegen naar beneden. Wegen in de diepte. En het lijkt hoe langer hoe onmogelijker dat die beloften ooit vervuld zullen worden. Zou het kunnen dat de Heere u leren wil dat de uitleggingen Godes zijn? Zou het kunnen dat de Heere u brengen wil op de plaats waar u op uw knieën voor de Heere neervalt en het zegt: Heere, ik weet het niet meer. Alles lijkt afgebroken te worden. Alles lijkt me ontnomen te worden. Het wordt steeds onmogelijker. Het gaat steeds meer de diepte in. Maar Heere, ik heb gehoord dat de uitleggingen van u zijn. Zou u, als die hemelse raad, raad willen geven en licht willen laten vallen, ook over de geestelijke vragen en de worstelingen die er zijn in mijn leven? Want de uitleggingen zijn toch van u. Dat is nou een kostbaar woord, gemeente, voor mensen die het niet meer weten. Dat is een kostbaar woord voor mensen die hun dwaasheid voor God moeten belijden. Heer, ik zo blind in 's hemels wegen, maar de uitleggingen zijn van u. En als u dan Jozef dan nog even ziet staan als een heenwijzing naar Christus, en als u het hem hoort zeggen: vertel uw raadsels mij toch. Vertel uw vragen mij toch. En dan gaan ze vertellen. Eerst de schenker. Vers 9. Toen vertelde de overste van de schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem. En dan komt heel die droom van de schenker. En als u die droom zo leest, dan valt eigenlijk de snelheid op waarin de dingen zich voltrekken. Want die schenker die ziet een wijnstok met daaraan 3 ranken. En hij ziet niet alleen in zijn droom dat die wijnstok begint uit te botten, knoppen krijgt, maar ook dat die wijnstok bloesemt en dat ze vrucht geeft, dat er druiven aan zichtbaar worden. En dan ziet hij ook nog in zijn droom dat hij die druiven uitperst in een beker en dat hij die beker overhandigt aan de farao. Dat is de droom van de overste van de schenkers. Een droom waarin de dingen zich met grote snelheid ontwikkelen. En Jozef heeft die droom aangehoord en met de wijsheid die de Heer hem geeft gaat hij die droom uitleggen. En dan zegt hij het, en we zijn inmiddels bij 12e vers. Toen zei Jozef tot hem: dit is zijn uitlegging. De 3 ranken zijn 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal farao uw hoofd verheffen. En zal u in uw staat herstellen. En ge zult farao's beker in zijn hand geven. Naar de vorige wijze toen ge zijn schenker waart. Kortom, u zult in eer hersteld worden, overste van de schenkers. Uw hoofd zal verhoogd worden, zegt Jozef met een uitdrukking die we ook in allerlei Egyptische geschriften tegenkomen. En die de schenker zeker moet hebben aangesproken. Jozef, hij mag een verkondiger zijn van het leven. Van de hoop. Hij mag een boodschap van leven en van hoop doorgeven aan de schenker daar in de gevangenis. Het zal ook een les geweest zijn, gemeente, voor Jozef. Want, en dan kom ik nog even terug op wat we zojuist overdachten. Er viel nog maar geen licht over die 2 dromen die Jozef zelf 11 jaar geleden gedroomd had. En nu valt er wel licht over de droom die Jozef moet gaan uitleggen van een ander. Dat Dat zal ook misschien nog wel storm in het hart van Jozef gegeven hebben. Heere, mag er nu toch ook licht vallen over datgene wat ik gedroomd heb. En mag dat ook gebeuren. De bakker zit erbij en die hoort dat zo allemaal. En dan begint het hart van de bakker, zo stellen we ons voor, wat sneller te kloppen. Want het is een boodschap van hoop en van leven die de schenker te horen krijgt. En dan is er misschien voor hem ook nog hoop. En dan horen we het hem zeggen in vers 16. Ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. De bakker, hij schildert ook wat hij gedroomd heeft en hij zegt het. Op mijn hoofd waren drie platte manden, wil de uitdrukking zeggen, op elkaar gestapeld, zoals men die in het oude Egypte op het hoofd droeg. En in de bovenste mand, die niet was afgedekt, daar zat allerlei fijn bakkerswerk in. En als die bakker dat dan zo ziet, dan ziet hij in zijn droom hoe er vogels komen en hoe die dat bakkerswerk uit die mand wegpikken. Dat is wat de bakker gedroomd heeft. En ik kan daar maar heel kort op wijzen, maar dan moet u even letten op de laatste woorden van vers 16 en vers 17. Daar staat tot tweemaal op mijn hoofd en van boven mijn hoofd. De verklaarders wijzen erop dat dat eigenlijk aansluit op wat Jozef tegen de schenker had gezegd. Uw hoofd zal verhoogd worden, schenker. U zult in eer hersteld worden. Dat is iets wat de bakker opgevangen heeft. En dat wil hij ook wel. En dan zegt hij, ja, maar ik heb ook iets op mijn hoofd gezien. En er is iets op mijn hoofd gebeurd. En als we die woorden van de bakker even op ons laten inwerken, dan is die bakker toch een wat tragische figuur, als ik het zo zeggen mag. Een man die heel graag een goede boodschap wil horen. En dat willen we tot op zekere hoogte natuurlijk allemaal. Maar ook een man die de goede boodschap lijkt lief te hebben boven een ware boodschap. Zeker als u die woorden in het oorspronkelijke zou lezen, dan ontdekt u dat met dat zinspelen op mijn hoofd en mijn hoofd. Die bakker die wil als het ware uit de mond van Jozef een boodschap van hoop trekken en van leven trekken. Begrijpelijk, zegt u, want de schenker had ook zo'n boodschap gehad. Jawel, wel begrijpelijk. En toch, wat had die bakker eraan gehad als hij zo'n boodschap had gekregen? Stelt u zich nou voor, als Jozef nou had gezegd, bakker, uw hoofd zal ook verhoogd worden en u wordt ook in eer hersteld. En over 3 dagen, dan staat u ook weer in de keuken van de farao en dan mag u weer leiding geven aan alle andere bakkers. En als het tegenovergestelde nu was gebeurd, dan had die bakker 3 dagen hoop gehad, jawel. Maar dan was die hoop toch geëindigd in de dood. Plaatst ons voor een vraag, gemeente. Het houdt ons een spiegel voor. Hoe lezen wij Gods woord? En hoe luisteren we naar Gods woord? Hoe leggen wij onze vragen voor aan diegene die we zouden kunnen aanduiden als de meerdere Jozef? Nee, ik zeg niet dat er in uw hart geen hoop mag zijn op een woord van leven en op een woord van hoop. Dat kan de Heere ook in uw hart gewerkt hebben, juist dat verlangen naar hoop. Alleen, één ding moet voor ons allen, ook als we hopen, nog boven het verlangen naar een woord van leven en een woord van hoop uitgaan. En wat zou dat zijn? Dat is toch dat het waar zal zijn. Dat het waar zal zijn. Nog veel belangrijker dan dat het woord hoopvol is en dat het woord een woord van leven is, is dat het woord waar is. Is dat uw gebed? Heere, wilt u zo tot me spreken en mag ik uw woord zo verstaan dat ik het in waarheid versta? Mag er zondag zo gepreekt worden dat uw woord de waarheid bevat. Dat de prediking de waarheid bevat. En dan niet alleen de waarheid in het algemeen, maar de waarheid voor mij heel persoonlijk. Zelfs al zou die waarheid misschien niet allereerst een woord van hoop zijn. En van leven zijn, maar allereerst een woord van wanhoop aan uzelf. Een woord van oordeel en van schuld. Ja, zegt u, maar wat had de bakker daaraan? Wie ging er mee naar de dood? Kijk, dan mogen we de lijnen deze avond nog een stukje verder doortrekken. Want meer dan Jozef is Christus. Jozef moest als een getrouwe getuige in alle eerlijkheid precies dat woord doorgeven wat de Heer hem bekendgemaakt had. En dat was voor de schenker een woord van het leven en voor de bakker een woord van de dood. En ik zeg u niet dat Christus ook niet zo in alle eerlijkheid komt en spreekt met twee woorden. Want dat is toch zo. Hij spreekt van leven, maar ook van dood. Van zegen, maar ook van vloek. Van leven, maar ook van oordeel. Maar er is één punt waarin Christus boven Jozef uitgaat, Heer. En dat is, Christus weet met mensen die zich vanavond moeten herkennen in het beeld van die overste van de bakkers. Christus weet met zulken nog raad. Dat kon Jozef niet. Jozef kon die man alleen maar vertellen wat het woord was, wat hem gebeuren zou en het gebeurde uiteindelijk ook. Maar Christus is meer dan Jozef. Hij weet met mensen die de dood verdienen nog raad. Hij weet met mensen met een onwaarachtig hart, die misschien de troost en het leven wij lief hebben boven de waarheid. Maar hij weet met zulke nog raad. Er is bij de Heere nog eerlijkmakende genade. En er is bij Christus nog genade die de moordenaar aan het kruis, en dat was toch een man die de dood verdiend had en die het ook zelf moest gaan beleiden. Wij toch rechtvaardig, want we ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar die de moordenaar aan het kruis nog genade schonk. Zijn arm is niet verkort. Als u vanavond zeggen moet, o Heere, die bakker, dat is nou in één keer in het licht van uw woord en in de spiegel van uw woord beeld van mijn leven. Of ik vrees dat dat het beeld is. De meerdere Jozef heeft nog raad voor zulke. Vertel uw dromen, uw woorden, uw doodsbericht, want dat was Ja, dat was toch uiteindelijk die droom van de bakker. Dat was toch het bericht van zijn dood en van zijn veroordeling. Vertel dat doodsbericht en die veroordeling dan eens aan hem. Onze laatste gedachte, een beproefde getuige. We hebben een klein stukje overgeslagen, gemeente, en dat hoort ook bij de derde gedachte. Tussen die uitleg van de droom van de schenker, woord van leven, en de uitleg van de droom van de bakker, een woord van de dood, ligt nog iets anders. Daar ligt een verzoek. En we lezen het nog even in vers 14 en vers 15. Daar zegt Jozef tegen de schenker: doch gedenk mijner bij uzelven wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Zoveel over te zeggen zijn, dat kan niet vanwege de tijd. Maar duidelijk is wel wat Jozef hier doet. Jozef doet een verzoek aan de schenker. Als u straks uit de gevangenis komt. Zo zeker was Jozef ook van de uitkomst van de verklaring die de Heer aan hem bekendgemaakt had. Als u straks uit de gevangenis komt, wilt u dan een voorspraak zijn bij de farao? En wilt u ervoor pleiten dat ik uit dit hol, uit deze kuil, uit dit huis der gevangenis kom? Want het is ten onrechte dat ik hier gevangen zit. Jozef doet een verzoek. En dan gaan de 3 dagen voorbij. En na 3 dagen houdt de farao een feestmaal in zijn paleis. En we zijn bij de laatste verse van het hoofdstuk. Ter gelegenheid van farao's geboorte. Het is misschien zijn verjaardag. Misschien ook de dag van zijn troonsbestijging geweest. Dat wordt ook de geboorte genoemd. In de cultuur van Egypte. Maar in ieder geval, de farao houdt een feestmaal. En bij dat feestmaal wordt er gratie verleend. En wordt er een executie voltrokken. Er wordt gratie verleend, want de schenker die gezondigd had tegen zijn heer, hij wordt uit de gevangenis gebracht en in eer hersteld. Maar er wordt ook een executie voltrokken. Want de bakker wordt precies in overeenstemming met de uitleg die Jozef gaf, ter dood gebracht. Zijn hoofd wordt verhoogd, jawel, maar aan een paal. En zo blijkt hoe de Heere regeert. En hoe de dingen die hij voorzegd heeft, zelfs aan deze heidenen in hun dromen, toch uitkomen. En hoe Jozef een getrouwe getuige is geweest. En dan zit Jozef daar. Hij zal op de 3e dag, toen de schenker en de bakker de gevangenis uit mochten, wel met verwondering gekeken hebben. Heere, uw woorden komen uit. Hij zal, om het in onze taal en onze cultuur te plaatsen, hij zal de schenker wel een hand gegeven hebben. En ze zullen afscheid van elkaar genomen hebben. En hij zal het de schenker nog wel een keer op het hart gedrukt hebben. Vergeet niet om een pleidooi voor mij te voeren bij de farao. Toen heeft hij gezien hoe de schenker en de bakker teruggingen naar het hof van de farao. En toen heeft Jozef gewacht. En de vlam van de hoop is in de duisternis van zijn ellende weer feller gaan schijnen. Want God maakte zijn woorden waar. En nu zou er uitkomst komen. Doch de overste van de schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. De dagen gaan voorbij. En de deur van de strafvesting blijft voor Jozef dicht. Jozef blijft gevangen. Geen vrijheid, geen verhoring. De schenker is hem vergeten. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat dat de allermoeilijkste jaren geweest zijn voor Jozef. Van zijn 28ste tot zijn 30ste. Die laatste 2 jaren. Toen alle hoop hem ontviel. Toen de hoop maar werd uitgesteld. En de spreukendichter zegt ergens: de uitgestelde hoop krenkt het hart. En toch, zo was Gods weg met Jozef. Waarom? Dat is het laatste wat ik u nog heel kort aanwijs. Maar het is te belangrijk om het vanavond ongenoemd te laten. Waarom gaat de Heere deze weg met Jozef? Waarom moeten die laatste 2 jaren, die donkerste jaren, die wanhopigste jaren in Jozefs leven, misschien naar de mens gesproken, waarom moeten die jaren er nou ook nog bij? 2 dingen. Omdat Jozef helemaal moest sterven aan alle verwachting van mensen. En Jozef had toch zijn verwachting gezet op de schenker. Mocht dat dan niet? Mocht hij dat niet vragen? Natuurlijk mocht hij dat wel vragen. Dat was de middelen gebruiken. Dat mogen wij ook doen. In het gewone leven. En geestelijk natuurlijk ook. Maar het gebeurde hier ook in het gewone leven. Jozef mocht dat wel vragen aan de schenker. Maar nog even dat woord wat Jozef dan gebruikt, midden van het 14e vers. Doe toch weldadigheid aan mij. Dat vroeg Jozef aan de schenker. En in het Hebreeuws staat daar precies hetzelfde woord als wat in het vorige hoofdstuk vertaald is met goede tierenheid. De Heere wende zijn goede tierenheid tot Jozef. Nu gaat Jozef aan die schenker vragen: wees toch goede tieren tegenover mij. Ziet u dat Jozef, hoe begrijpelijk het ook is, en nogmaals, in het gewone leven, we mogen de middelen in allerlei opzichten gebruiken, maar hoe Jozef het toch van de mens verwachtte, voor een deel. Nogmaals, we stellen ons niet boven Jozef. We zouden hetzelfde doen. Maar God keurde het nodig om Jozef te laten sterven aan alle hoop buiten God. Aan alle hoop die nog van mensen afkwam. Daarom vergat de schenker Jozef en dacht de schenker aan Jozef niet, opdat het in het leven van Jozef zou gaan schitteren. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. En zo zouden er vanavond ook nog kunnen zijn mensen die wel door iedereen vergeten lijken te worden. En die worden geleid in wegen waarin ze steeds meer moeten gaan wanhopen aan alles wat van de mens is. Genesis 40 leert ons, dat is geen vreemde weg. Dat is de weg waarop de Heere Jozef leidde, opdat de uitnemendheid der kracht Godes zou zijn. Opdat de eer van het verlossingswerk de Heere zou toekomen, opdat er geroemd zou worden, niet in iets van de mens, maar in vrije genade alleen. En dan het laatste, en dat is het tweede, en dan moet u nog even meedenken, stel u zich nou voor dat Jozef op zijn 28ste uit de gevangenis had mogen gaan. Wat was er dan gebeurd? Dan had de schenker een goed woord voor Jozef gedaan. Dan was Jozef misschien wel op voorspraak van de schenker door de farao uit de gevangenis ontslagen. Dan was hij natuurlijk naar Kanaan teruggegaan, naar zijn vader. En dan hadden die broers heel wat uit te leggen gehad, gedwongen door de situatie. Dan waren ze waarschijnlijk nooit echt in de schuld gekomen. En dan waren ze na 2 jaar... en nog eens 7 jaar in de honger terechtgekomen. En dan was er in Egypte geen heerser op de troon geweest die in de 7 vette jaren de schuren van Egypte had gevuld. Dan was er in Egypte honger gekomen. Dan was er in Kanaan honger gekomen. En dan was Jozef met zijn broers gestorven. En dan was Gods belofte werkelijk zonder vervulling gebleven. Dat was er gebeurd als Jozef op dit moment in de vrijheid was gesteld. Daarom, Gods wegen zijn hoger. Gods wegen zijn heilig. God werkt naar zijn doel, tot zijn eer en tot zaligheid van zondaren. Mag u er iets van zien? Mag jij er iets van zien in je leven, heel persoonlijk, van deze weg? Misschien wel onbegrepen, zoals Jozef het op dit moment ook niet begrepen zou hebben allemaal. Maar mag u het eens uit handen geven, Heere. U doet het niet verkeerd. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Wie de Heere zo erkennen mag, wie het zo uit handen geven mag aan hem, voor zulke zal er verlossing komen. Want de Heere vergist zich niet. Straks zullen de schuren van Egypte vol zijn met koren. En zullen hongerigen met goederen vervuld worden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben wij op deze doordeweekse avond mogen stilstaan bij een geschiedenis uit het leven van Jozef. En wat spreekt alles van uw wonderlijke leiding, Heren? Wat kunnen we daar ook een worstelingen mee hebben? Want wij zijn mensen die wanneer we uw wegen niet begrijpen, daar ook zo in opstand tegen kunnen komen. Maar geef ons, Heren, dat geheim van uw genade wat Jozef kennen mocht en ontvangen mocht, totdat het woord des Heren kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Zegen het onderwijs dat vanavond tot ons kwam. Laat er te midden van het vele toch iets zijn dat we mee mogen nemen in de overdenking en heilig het aan ons hart. Gedenk ons, breng ons zondag ook weer onder de verkondiging van uw woord. Doe genadig verzoening over het zondige, zegen het goede, hoor ons uit genade. Amen. Psalm 103, vers 5 is de slotzang. 103, het vijfde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.